Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om te luisteren naar Paus Franciscus gedurende onder meer de homilie die hij gegeven heeft tijdens de Heilige Mis, die hij heeft opgedragen naar aanleiding van de 6e verjaardag van een bezoek dat hij bracht aan Lampedusa, en dus in het bijzonder werd opgedragen voor de mensen die op de vlucht zijn. We gaan ook luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Dat was op zondag 7 juli, 14e zondag door het jaar, waar de paus ook mediteert over de lezingen van die dag. We gaan ook stilstaan bij de ontmoeting die de paus heeft gehad met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Oekraïens-Grieks-Katholieke Kerk. Maar alvorens we dat zullen doen, gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen en gaan we binnen in het Apostolische Paleis. Dan zien we dat hij op donderdag 4 juli onder meer kardinaal Merck Willett heeft ontvangen, de prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Kardinaal Robert Sarra, prefect van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Kardinaal Rainer Maria Voelki, de aartsbisschop van Köln in de Republiek van Duitsland. En kardinaal Jean-Pierre Ricard, de aartsbisschop van Bordeaux in Frankrijk. Diezelfde dag nog monseigneur Luigi Misto, coördinator ad interim voor het secretariaat voor de economie. En de heer Vladimir Poetin, president van Rusland, samen met zijn gevolg. Op zaterdag 6 juli ontving de paus ook kardinaal Angelo Becciu, de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen. En dan weet u dat er opnieuw enkele nieuwtjes zijn daarin, dus vorderingen in het zalig- of heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus Christus hebben nagevolgd in hun leven. En een bijzondere, dat is de heiligverklaring die werd afgekondigd, namelijk tijdens deze audiëntie keurde de paus de, dat heet een equipollente heiligverklaring goed, van de zalige Bartholomeus van de Martelaren, ook wel Bartholomeus van Braga genoemd, geboren als Bartolomeo Fernandez. Deze equipollente heiligverklaring is licht verschillend met een traditionele heiligverklaring, in die zin dat het formele proces dat normaal gezien bij zo'n heiligverklaring komt kijken, op die manier kan bespoedigd worden, meestal op initiatief van de paus zelf. Het duurt namelijk uitzonderlijk lang om alle gegevens te verzamelen, getuigen te interviewen, wonderen te onderzoeken. Hierdoor, door die versnelling van die procedure en dus die heiligverklaring toch af te kondigen, is het niet nodig voor de zalige om een tweede erkend mirakel te bekomen door zijn voorspraak, alvorens deze heilig kan verklaard worden. Nu, het gaat hier over een heilige, een beetje dezelfde situatie trouwens als de heilige Hildegard van Bingen. In 2012 werd zij ook heilig verklaard door paus Benedictus XVI, die haar, zijnde Duitser natuurlijk, heel goed kende. En niet dat er een tweede erkend mirakel was. Vreemd genoeg was de heilige Hildegard nog altijd niet officieel heilig verklaard, ook al was er reeds een cultus rond haar figuur, ook in de liturgie. En op die manier heeft de paus dat willen vastleggen. Wel, het gaat hier eigenlijk over een beetje dezelfde situatie. Deze heilige werd geboren in Lissabon in Portugal op 3 mei 1514 en overleed te Viana do Castelo, eveneens in Portugal, op 16 juli 1590. Dus er ontstond reeds vele jaren geleden een cultus rond deze figuur die nog altijd geen officiële heiligverklaring had. Dus in plaats van dan te wachten op een tweede erkend mirakel, dat misschien al lang heeft plaatsgevonden, maar waar het moeilijk is om dat nog te bewijzen, omdat de personen in kwestie misschien niet meer leven, er zijn vele redenen daarvoor te kunnen noemen, besluit de paus om toch door te gaan met die heiligverklaring. Heeft hij trouwens al meerdere keren gedaan tijdens zijn pontificaat. Tijdens dezelfde audiëntie keurde de paus het mirakel goed dat werd bekomen op voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar gods Fulton Sheen, dat was de bisschop van Rochester en een belangrijke medewerker van EWTN, het televisienetwerk dat door Mother Angelica, die door sommigen onder u zeker zal gekend zijn, werd begonnen in Amerika. Een bijzondere figuren, zowel Mother Angelica als Monsignor Fulton Sheen, voor de mensen die een computer hebben, beschikken over het internet. Ga zeker eens op die namen snuisteren op YouTube. U vindt er vele afleveringen terug van die twee bijzondere mensen die heel veel hebben betekend voor de Amerikaanse, of de kerk in Amerika, voor de Amerikaanse gelovigen en de catechese die zij geven, is eigenlijk fenomenaal om te zien. Absoluut de moeite om even te gaan opzoeken. Fulton Sheen en Mother Angelica natuurlijk ook. Deze Fulton Sheen werd geboren op 5 mei 1895 in El Paso in Illinois in de Verenigde Staten en overleed op 9 december 1979 te New York, en dat is uiteraard ook in de Verenigde Staten. De paus erkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Elijah Hoy, dat is de patriarch van Antiochië voor de Maronieten, hij is de stichter van de congregatie van de zusters Maronieten van de heilige familie. Geboren te Helda in Libanon op 4 december 1843 en overleden te Bekerke, eveneens in Libanon, op 24 december 1931. De paus erkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Giovanni Vittorio Ferro van de orde der Sommascaanse paters, aartsbisschop van Reggio Calabria Bova en geboren te Castiglione d'Asti in Italië op 13 november 1901 en er ook overleden op 18 april 1992. We gaan nog even verder. De paus heeft ook de heroïsche deugden erkend van de dienaar gods Angelo Riesco Carbajo, de hulpbisschop van de apostolische administratie van Tudela, stichter van het instituut van de missionarissen van de naastenliefde. Geboren te Bercianos de Vidrialis in Spanje op 9 juli 1902, overleden te La Bañeza eveneens in Spanje op 2 juli 1972. Verder erkende de paus ook de heroïsche deugden van de dienaar gods Ladislao Kornilovic, diocesaan priester, geboren te Warschau in Polen op 5 augustus 1884 en overleden te Laski, ook te Polen. 26 september 1946 was dat. En dan hebben we er nog drie. De heroïsche deugden van de dienaar gods Angelico Lipani, geboren als Vincenzo. Geprofest priester van de orde der minderbroeders Capucijnen. Stichter van de congregatie van de Franciscanissen van de Heer. Geboren te Caltanissetta in Italië op 28 december 1842. Er overleden op 9 juli 1920. Dan werden ook de heroïsche deugden van de dienares gods Francesca van de Heilige Geest erkend, geboren als Francesca de Fuentes, stichteres van de congregatie van de Dominicanissen van de Heilige Catharina van Siena. Geboren te Intramuros op de Filipijnen in het jaar 1647, overleden te Manila, eveneens op de Filipijnen, op 24 augustus 1711. En dan, last but not least, de heroïsche deugden van de dienaar gods Stefano Pietro Morlane, leek en stichter van de congregatie van de Zusters van de Moederlijke Liefde, geboren te Metz in Frankrijk op 22 mei 1772 en er overleden op 7 januari 1862. De paus had ook een ontmoeting met de grootaartsbisschop en de belangrijkste autoriteiten van de Grieks-Katholieke Oekraïense kerk. Dit is een Oosters-Katholieke kerk. Dat wil zeggen dat ze in unie is met de Rooms-Katholieke kerk. Ze erkent ook het primaatschap van de paus. En in dit geval volgt de kerk ook de Byzantijnse ritus met als liturgische taal het Oekraïens. De Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, u moet zich dat proberen inbeelden, ontstond tijdens de synode van Brest. We schrijven het jaar 1596. De orthodoxe bisschoppen van Oekraïne, dat toen deel uitmaakte van het grote koninkrijk Polen, wel, die orthodoxen van Oekraïne die besloten om de relaties met de orthodoxe patriarch van Constantinopel, die zich had afgescheiden van Rome rond het jaar 1100, het grote schisma tussen Oost en West, wel, die relatie besloten zij te beëindigen. En ze wilden de Oekraïense kerk onder het gezag van de paus plaatsen. Men noemde dit de Unie van Brest. Maar dit besluit van de bisschoppen leidde tot een grote verdeeldheid en uiteindelijk zou de kerk uiteenvallen in enerzijds in het westen van het land, de Oekraïns-Grieks-Katholieke kerk en de orthodoxe kerken in het oosten van het land. De Sovjet-Unie liet in 1946 in Galicië en in 1949 in Transkarpatië de Oekraïns-Grieks-Katholieke kerk ontmantelen. Alle bisschoppen werden gearresteerd en het hoofd van de kerk, kardinaal Jozef Slipi, werd in strafkampen gevangen gehouden. De kerken werden gesloten, in brand gestoken of geprofaneerd. Veel priesters en gelovigen werden doodgeschoten of gedeporteerd naar de gulag. De gelovigen zagen zich genoodzaakt onder te duiken. In 1963 kwam kardinaal Slipi dankzij de heilige paus Johannes de 23e vrij en hij overleed in ballingschap in Rome in het jaar 1984. Na de implosie van de Sovjet-Unie kon het katholieke geloof vanaf 1988 opnieuw opleven. Op 30 maart 1991 kon aartsbisschop Miroslav Ivan Lyubachivsky, ook kardinaal trouwens, terugkeren naar Oekraïne en de kathedraal van Sint-Joris te Lviv opnieuw in bezit nemen. In 1992 werd de kerkelijke hiërarchie hersteld onder dezezelfde kardinaal. De heilige paus Johannes Paulus II verplaatste de hoofdzetel van de kerk in 2004 naar Kiev. En daar is aan de oever van de Dnieper een nieuwe kathedraal gebouwd. Sinds 25 maart 2011 staat grootaartsbisschop Sviatoslav Shevtsuk aan het hoofd van deze kerk. Trouwens, een naam die u al regelmatig tijdens dit pontificaat hebt horen passeren. Paus Franciscus onderbrak zijn vakantie om deel te nemen aan de tweedaagse bijeenkomsten. Volgens het Vaticaan zullen zij de delicate en complexe situatie in Oekraïne bespreken. In zijn toespraak sprak de paus over het hybride conflict dat in Oekraïne bestaat en merkte op dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de oorlogshandelingen zichzelf camoufleren. Hij zei dat hij bidt dat de politici het algemene belang zullen nastreven en mee zullen werken aan de vrede. De paus vroeg de Oekraïnse kerk om dicht bij de lijdende mensen te zijn. In januari nog is er een delegatie van het Vaticaan naar Oekraïne gegaan om hulp te verlenen, onder meer door de Europese collecte die door de paus werd verzameld. In deze ontmoeting wilde de paus twee punten naar voren brengen. Enerzijds wilde hij zijn verbondenheid met de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk tonen, en ten tweede wou hij het leven en de behoeften van Oekraïne bekijken en zien hoe de Grieks-Katholieke Kerk de missie van de kerk kan uitdragen in Oekraïne. Het is een kwestie van het verkondigen van het evangelie, het ondersteunen van hen die lijden, het bevorderen van de vrede, in overeenstemming met de katholieke kerk van de Latijnse ritus en de orthodoxe kerken die in het land bestaan. Nu, de situatie voor christenen in Oekraïne is nog altijd zeer complex. Zeker ook omwille van het feit dat in januari het patriarchaat van Constantinopel, de Oekraïns-orthodoxe kerk, heeft erkend als onafhankelijk van het patriarchaat van Moskou. Dus we blijven conflicten tussen de Oekraïnse bisschoppen en die van Moskou, het patriarchaat van Moskou. Zij wilden afsplitsen en de patriarch van Constantinopel heeft dat erkend. Dus het gevolg is natuurlijk dat de patriarch van Moskou daar zeer slecht gezind over is. De Grieks-Katholieke Kerk heeft zich niet met deze kwestie bezig gehouden om de delicate relaties met de Russisch-Orthodoxe bevolking niet te bemoeilijken. Maar dus de patriarch van Moskou heeft de relaties met de patriarch van Constantinopel verbroken daardoor. Moeilijke situatie. Paus Franciscus tussen twee vuren. Want enerzijds wil hij de contacten met de Russisch-Orthodoxe Kerk bewaren, maar anderzijds wil hij natuurlijk ook de situatie in Oekraïne verbeteren. En dat kan enkel door, zoals hij altijd zegt, dialoog, door naar elkaar te luisteren en samen op weg te gaan. Dat probeert hij ook door zijn relatie steeds weer opnieuw aan te halen met de Ecumenische Patriarch van Constantinopel, om op die manier te proberen de relaties tussen al die verschillende groepen te verbeteren. Vaak zijn er kwesties van theologie die meespelen, maar vooral ook macht. En dat merk je natuurlijk ook in die afsplitsingen. Eens dat dat begint, dan is het soms moeilijk om de relaties, de onderlinge relaties, te kunnen behouden. Ook hier zien we dus het ontstaan van een conflict en we zullen zien hoe dat in de toekomst verder verloopt. Mochten daar nog nieuws over zijn of ontwikkelingen, dan hoort u dat via Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gegeven heeft naar aanleiding van het bidden van het Angelus samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
Oggi la parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione.
Dierbare broeders en zusters, een goede morgen. Het evangelie van vandaag toont Jezus die naast de 12 apostelen 72 discipelen op zending zendt. Het getal 72 geeft eigenlijk alle volken aan. Het boek Genesis noemt in feite 72 verschillende volken. Deze zending is dus een voorbode van de missie van de kerk om het evangelie aan alle volkeren te verkondigen. Tegen deze discipelen zegt Jezus: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst om werkers voor zijn oogst te zenden. Dit verzoek van Jezus geldt altijd. We moeten altijd bidden tot de meester van de oogst. Dat wil zeggen, God de Vader, om arbeiders te sturen, om te werken in zijn veld. Dat is de wereld.
nel suo campo che è il mondo.
En ieder van ons moet dat doen met een open hart, met een missionaire houding. Ons gebed mag zich niet beperken tot onze behoeften. Een gebed is echt christelijk als het ook een universele dimensie heeft. Door de 72 discipelen te zenden, geeft Jezus hun precieze instructies die de kenmerken van de zending tot uitdrukking brengen. De eerste, dat hebben we al gezien, bidden. De tweede, gaan. En dan niets meebrengen. Zeggen, vrede in dit huis. Blijf in dat huis. Ga niet van het ene huis naar het andere. Genees de zieken en zeg het hun. Het Koninkrijk Gods is u nabij. En als zij u niet welkom heten, ga dan naar de pleinen en ga weg. Deze dwingende eisen tonen aan dat de zending gebaseerd is op het gebed. Dat ze rondreist. Ze is niet stilstaand. Ze is rondreizend. Ze vereist onthechting en armoede. Ze brengt vrede en genezing. Tekenen van de nabijheid van het Koninkrijk van God. Het is geen proselytisme, maar verkondiging en getuigenis. Ze vereist ook openhartigheid en evangelische vrijheid om weg te gaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verantwoordelijkheid van de afwijzing van de heilsboodschap, zonder veroordeling of vloek. Als de zending van de kerk in deze termen wordt beleefd, zal ze gekenmerkt worden door vreugde. En hoe eindigt deze stap? De 72 keerden vol vreugde terug. Het is een vreugde die geworteld is in de belofte, dat zegt Jezus. Uw namen in de hemel geschreven zijn. En met deze uitdrukking bedoelt hij innerlijke vreugde, de onverwoestbare vreugde die voortkomt uit het besef door God geroepen te zijn om zijn Zoon te volgen. Dat wil zeggen, de vreugde om zijn discipelen te zijn. Vandaag de dag kan ieder van ons hier op het plein bijvoorbeeld denken aan de naam die hij kreeg op de dag van zijn doopsel. Die naam is geschreven in de hemel, in het hart van God de Vader. En het is de vreugde van deze gave die van iedere discipel een zendeling maakt, een apostel. Iemand die in het gezelschap van de Heer Jezus wandelt, die van hem leert zich zonder voorbehoud in te zetten voor anderen, vrij van zichzelf en van zijn eigen bezittingen.
Libero da se stesso e dai propri averi. Invochiamo insieme la materna protezione di Maria Santissima.
Laten we samen de moederlijke bescherming van Maria, de Allerheiligste Maagd, aanroepen, opdat zij op elke plaats de zending van de discipelen van Christus kan ondersteunen. De zending van het verkondigen aan allen die dat God ons lief heeft, ons wil redden en ons oproept om deel uit te maken van zijn Koninkrijk. Aldus Paus Franciscus. Na het Angelus zei hij ook nog het volgende.
Cari fratelli e sorelle, anche se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi, uccise o ferite dall'attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti in Libia. La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime. Il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi. Ricordo anche tutte le vittime delle stragi che recentemente sono state compiute in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger.
Preghiamo insieme.
Broeders en zusters, ook al zijn er een paar dagen verstreken, ik nodig u uit te bidden voor de arme, ongewapende mensen die gedood werden of gewond raakten door de luchtaanval die een detentiecentrum voor migranten in Libië heeft getroffen. De internationale gemeenschap kan dergelijke ernstige feiten niet tolereren. Ik bid voor de slachtoffers. Mogen de God van de vrede de doden verwelkomen en de gewonden steunen. Ik hoop dat de humanitaire corridors voor de meest noodlijdende migranten op een alomvattende en gecoördineerde manier op touw zullen worden gezet. Ik gedenk ook alle slachtoffers van de recente moordpartijen in Afghanistan, Mali, Burkina Faso en Niger. Laten wij samen bidden. Bij het bombardement op woensdag 3 juli op het complex met de migranten in de wijk Tayoura van de Libische hoofdstad Tripoli vielen meer dan 50 doden en vele gewonden. De dienst van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen vermeldde in een rapport dat sprake was van 2 luchtaanvallen, waarvan er 1 een gebouw trof waar zo'n 120 mensen waren opgesloten. Libië is een belangrijk vertrekpunt, zeg maar, voor migranten die proberen om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Maar in het land woedt ook een burgeroorlog. Troepen van een krijgsheer, Khalifa Haftar, strijden tegen milities die de regering van premier Fayez al-Sarraj steunen. En op die manier worden onschuldige mensen slachtoffer van deze machtsstrijd die ook in Libië aan de gang is. Nu, het is sowieso zeer moeilijk om over deze thema's te spreken. Waarom? Omdat ze politiek geladen zijn. En de paus die doet niet aan politiek. Radio Maria doet niet aan politiek. De kerk doet niet aan politiek. Het enige wat wij moeten doen is ons hart openstellen. Wij moeten bereid zijn om op zijn minst deze mensen niet te vergeten in ons gebed. Op zijn minst, misschien daar waar het kan, een beetje hulp te bieden. En op zijn minst ook ons hart open te stellen voor de mensen die we misschien ontmoeten. We hebben hier ook bij Radio Maria reeds mensen gehad die hier op het plein vlak aan de studio's met de kinderen aan het spelen waren op de speeltuin vlakbij en die wat nieuwsgierig waren en binnenkwamen. En dan ging het over mensen die kwamen uit Syrië en uit Irak. En nee, het waren geen christenen. Het waren moslims in dit geval. En toen ze het beeld zagen van Onze Lieve Vrouw, dan hebben we met de weinige woorden die we konden uitwisselen in wat Duits en Frans, dat ze misschien nog kenden en opgepikt hebben, op weg naar hier, een kort gesprek houden over het feit dat wij beiden houden van Maria. En ondanks het feit dat er grote verschillen zijn, en die zijn er zeker, dat is een realiteit, kunnen wij ons allen plaatsen onder de mantel van Maria. En wie weet, mogen Onze Lieve Vrouw de duisternis van deze mensen een stukje verlichten door hen misschien ook Jezus Christus te leren kennen. Zoals wij allen in onze eigen duisternis, in onze eigen moeilijkheden, die verlichting hebben mogen leren kennen, die nabijheid van de Heer, die ons gebracht wordt door de Heilige Maagd Maria. Wel, laten we samen met de paus een antwoord geven op deze vraag om inderdaad te bidden voor alle slachtoffers van zinloos geweld, in het bijzonder voor de mensen die daar getroffen zijn in die 2 luchtaanvallen, maar ook voor al onze broeders en zusters over de hele wereld die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus, of het slachtoffer worden van oorlog en geweld, bidden we samen het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et ut sequentiam.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals u reeds kon horen, heeft de paus ook naar aanleiding van de zesde verjaardag van zijn bezoek aan Lampedusa, dat plaatsvond op 8 juli 2013, een heilige mis opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan. De paus had die locatie toen bewust gekozen als eerste reis buiten het Vaticaan om zo de aandacht van de hele gemeenschap, van de hele wereldgemeenschap eigenlijk, op het lot van de bootvluchtelingen te vestigen. Hij wierp toen ook van op een schip een bloemenkrans in zee, ter nagedachtenis van de mensen die bij hun overtocht om het leven waren gekomen. Wij luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Ci parla di salvezza e di liberazione.
Vandaag spreekt het woord van God tot ons over verlossing en bevrijding.
Durante il suo viaggio da Bersabea,
verlossing. Tijdens zijn reis van Perseba naar Haran besluit Jacob te stoppen en te rusten in een plaats van eenzaamheid. In een droom ziet hij een ladder. De basis ervan rust op de aarde en de top reikt tot de hemel. De ladder, waarop de engelen van God opstijgen en neerdalen, vertegenwoordigt de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke, die historisch gezien in de incarnatie van Christus, de liefdevolle gave van de Vader, van openbaring en redding, in vervulling is gegaan. De ladder is een allegorie van de goddelijke handeling die aan alle menselijke activiteiten voorafgaat. Het is de tegenpool van de Toren van Babel, gebouwd door mensen met hun eigen kracht, die de hemel wilden bereiken om goden te worden. In dit geval is het echter God die naar beneden komt. Het is de Heer die zich openbaart. Het is God die redt. En Emmanuel, God met ons, vervult de belofte van die wederzijdse verbondenheid tussen de Heer en de mensheid, in het teken van een vlees geworden en barmhartige liefde die het leven in overvloed geeft. Geconfronteerd met deze openbaring doet Jacob een daad van vertrouwen in de Heer, dat een werk van erkenning en aanbidding wordt, een belangrijk moment in de geschiedenis van het heil. Hij vraagt de Heer om hem te beschermen op de moeilijke weg die hij moet afleggen en zegt: de Heer zal mijn God zijn. In navolging van de woord van de patriarch herhalen wij in de psalm: O mijn God, ik vertrouw op u. Hij is ons toevluchtsoord en onze kracht, ons schild en ons harnas, ons anker in tijden van beproeving. De Heer is een toevluchtsoord voor de gelovigen die hem aanroepen in tijden van verdrukking. Want het is inderdaad op zulke momenten dat ons gebed zuiverder wordt gemaakt. Wanneer we ons realiseren dat de veiligheid die de wereld biedt eigenlijk weinig waard is. En alleen God blijft over. Alleen God opent de hemel voor hen die op aarde leven. Alleen God redt. Dit totale en absolute vertrouwen wordt gedeeld door het hoofd van de synagoge en de zieke vrouw in het evangelie. Dit zijn scènes van bevrijding. Beiden sluiten zich aan bij Jezus om van hem te verkrijgen wat niemand anders kan geven. Bevrijding van ziekte en van dood. Aan de ene kant is er de dochter van een van de belangrijken van de stad. Aan de andere kant een vrouw die getroffen is door een ziekte, die haar een verschoppeling, een gemarginaliseerde, een onzuivere vrouw heeft gemaakt. Maar Jezus maakt geen onderscheid. De bevrijding is vrijgevig aan ieder van hen gegeven. Hun verlangen plaatst zowel de vrouw als het meisje onder de minst bedeelden, die bemind en opgevoed moeten worden. Jezus openbaart aan zijn discipelen die noodzaak van een voorkeur voor de minst bedeelden, zij die de eerste rij moeten krijgen in de uitoefening van de naaste liefde. Er zijn vandaag de dag vele vormen van armoede, zoals de heilige paus Johannes Paulus II schreef. De armen in verschillende staten van ellende zijn de onderdrukten, de mensen in de marge van de samenleving, de ouderen, de zieken, de jongeren, allen die als de minste worden beschouwd en behandeld. Een citaat uit de apostolische exhortatie Vita Consecrata. Op deze zesde verjaardag van een bezoek aan Lampedusa gaan mijn gedachten uit naar de allerkleinsten die dagelijks tot de Heer roepen en vragen om bevrijd te worden van het kwaad dat hen treft. De minsten worden in de steek gelaten en bedrogen om te sterven in de woestijn. De minsten worden gemarteld, misbruikt in de gevangeniskampen. De minsten worden geconfronteerd met de golven van een onvergeeflijke zee. De minsten worden te lang in opvangkampen achtergelaten om ze nog tijdelijk te kunnen noemen. Het zijn slechts enkele van de minsten die Jezus ons vraagt om te beminnen. Helaas zijn de existentiële periferieën van onze steden dicht bevolkt met personen die zijn weggegooid, gemarginaliseerd, onderdrukt, gediscrimineerd, misbruikt, uitgebuit, in de steek gelaten, arm en leidend. In de geest van de zaligsprekingen zijn wij geroepen om hen te troosten in hun ellende en hun barmhartigheid te geven, om hun honger en hun dorst naar gerechtigheid te verzadigen, om hen de zorgzame vaderlijkheid van God te laten ervaren, om hen de weg naar het Koninkrijk der Hemelen te tonen. Het zijn personen, niet enkel sociale kwesties of migrantenkwesties. Het gaat hier niet alleen om migranten. In de tweeledige betekenis dat migranten in de eerste plaats menselijke personen zijn, en dat zij het symbool zijn van al diegenen die door de huidige geglobaliseerde samenleving worden afgewezen. En we keren spontaan terug naar het beeld van de Jacobsladder. In Jezus Christus is de verbinding tussen de aarde en de hemel gegarandeerd en voor iedereen toegankelijk. Toch vereist het beklimmen van deze ladder inzet inspanning en genade. De zwaksten en kwetsbaarsten moeten geholpen worden. En ik denk graag dat wij die engelen kunnen zijn die opstijgen en afdalen, die de kleintjes, de kreupelen, de zieken, de uitgestotenen onder onze vleugels nemen, de minstbedeelden die anders achterblijven en slechts de schrijnende armoede op aarde zouden ervaren, zonder een glimp op te vangen in dit leven van hemelse glans. En dat is, broeders en zusters, een enorme verantwoordelijkheid, waarvan niemand is vrijgesteld, als wij de missie van verlossing en bevrijding willen vervullen, waaraan de Heer zelf ons heeft opgeroepen om mee te werken. Ik weet dat velen van u, die nog maar een paar maanden geleden zijn aangekomen, nu al broeders en zusters helpen die nog recenter zijn gekomen. Ik wil u bedanken voor dit mooiste voorbeeld van menselijkheid, dankbaarheid en solidariteit. Sterke woorden van Paus Franciscus, opvallend hier toch wel dat we weten dat hij in zijn pontificaat soms de voorkeur geeft om armoede vooral te betrekken op mensen die geen woning hebben, die geen thuis hebben, die geen middelen hebben. Een beetje te concentreren, zeg maar, op een financiële armoede of een armoede in middelen. Maar door zijn vergelijking te maken met de rijke persoon uit het evangelie die een dochtertje heeft dat gestorven is, op sterven ligt, en de Heer vraagt om iets te doen om het kind te helpen, op het moment wanneer wij geconfronteerd worden met het diepste dat ons raakt in ons leven, zijn we allemaal arm, hoeveel we ook hebben, omdat dan enkel God overschiet wanneer we geconfronteerd worden bijvoorbeeld met de ziekte van een kind. Onbegrijpelijk dat lijden dat daar misschien uit voortkomt. Voor het kind, voor de ouders, voor de familie. En op dat moment roepen we God aan om ons te helpen, om ons te sterken. En dan doet het er niet toe of we een auto staan hebben in de garage en van welk merk het is, welke vakanties we kunnen maken, hoe groot ons huis is en hoeveel geld we op de bank staan hebben. Dan zijn we werkelijk allemaal gelijk. In de ogen van God is dat altijd zo. Op dat moment gaan we allemaal knielen en bidden en vragen om hulp, of zo zouden we toch moeten zijn. De paus wil opnieuw benadrukken, ja, het gaat ook over sociale kwesties enzovoort, maar het gaat in de eerste plaats over mensen. En ook ons oproepen om die oproep van Jezus Christus te volgen, waarin wij gevraagd worden om de naaste liefde te beoefenen, tot het uiterste toe. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. De paus is met vakantie, maar werkt toch naarstig door. En zo kunnen wij u nog laten luisteren naar de Vaticaanse hymne met een heel aantal benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Johannes Furnkranz benoemd tot diensthoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer. Monsieur Indunil Yanakaratne Koditewaku Kankanamalage is benoemd tot secretaris voor de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Monsieur Raul Antonio Cao Quispe is benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Arequipa in Peru. En eerwaarde heer Josif Paulet is benoemd tot bisschop van Iași in Roemenië. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.